Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 21ste psalm en daarvan het 7e en het 8e vers. Psalm 21, het 7e en het 8e vers. De koning rust op uw trouw en uw sterke hand zal onverwacht al uw haters vinden. Gemeente, wij lezen het woord Gods uit de openbaring aan Johannes, het 19e hoofdstuk. En we lezen van dat hoofdstuk de verzen 11 tot en met 21. Openbaring 19, de verzen 11 tot en met 21. Na de schriftlezing zingen we de 50ste psalm, het eerste vers der goden. God verheft zijn stem met macht. Psalm 50, vers 1. En ik zag de hemel geopend, en ziet een wit paard, en die op hetzelfde zat was genaamd getrouw en waarachtig, en hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vlam vuurs, en op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden, en hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. En zijn naam wordt genoemd het woord Gods. En de heerlegers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmede de heidenen slaan zou. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede, en hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de toorn en van de gramschap van de Almachtige God. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven, koning der koningen en heere der heren. En ik zag een engel staande in de zon, en hij riep met een grote stem, zeggende tot al de vogelen die in het midden des hemels vlogen, komt herwaarts en vergadert u tot het avondmaal van de grote God, opdat gij eet het vlees der koningen en het vlees der oversten over duizend en het vlees der sterken en het vlees der paarden en dergenen die daarop zitten en het vlees van alle vrijen en dienstknechten en kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun heerlegers vergaderd om krijg te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn heerleger. En het beest werd gegrepen, en met hetzelfde de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan heeft, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zulfer brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard desgene die op het paard zat, het welk uit zijn mond ging. En al de vogels werden verzadigd van hun vlees. Wij doen nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, we hebben met elkaar tot nog toe 3 maal geluisterd naar Gods boodschap in de 110e psalm. Vanavond willen we voor de 4e en laatste keer dit gedeelte uit de schrift opslaan. En de tekst voor vanavond vindt u in de versen 5 tot en met 7. Psalm 110, de versen 5 tot en met 7. Daar lezen wij: de Heere is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen van zijn toorn. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Hij zal op de weg uit de beek drinken, daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. laten wij samen bidden en de Heere om zijn zegen vragen. Heere, zo ligt ook vanavond uw woord weer voor ons. Uw woord, waaruit gij ons onderwijzen wilt. En ook nu weer aangaande de Heere Jezus, aangaande de zaligmaker. We hebben hem in deze psalm, waar we vanavond ook naar luisteren mogen, al ontdekt als de koning die van u alle macht heeft ontvangen in hemel en op aarde en bevoegdheid heeft gekregen om te regeren, om te heersen in het midden van zijn vijanden. We hebben van hem al geleerd uit deze psalm dat hij een volk heeft, een volk dat zeer gewillig is op de dag van zijn heerkracht. We hebben van hem geleerd dat hij ook de priester is, met de ordening van Melchizedek, en wat een rijkdom aan gedachten en wat een heerlijkheid ligt in deze openbaring, in deze bekendmaking van de Heere Jezus Christus opgesloten. Wat een zaligheid voor hen die hem hebben leren liefkrijgen, die zijn verschijning hebben liefgekregen, die op hem hun hoop en hun heil mochten gaan bouwen, van de priester en van de koning het leerde verwachten, van zijn verzoeningsarbeid, van zijn offeranden, van zijn voorbidding, van zijn zegeningen, van zijn almacht, van zijn majesteit. Heere, en wat liggen de dingen vast verankerd in de handen van hem die de teugels van het bewind gekregen heeft. Wat ligt de zaligheid ook vast in hem. We mogen vanavond nog een keer naar datzelfde schriftgedeelte gaan luisteren. En vanavond ook zien dat deze koning ook rechter is. Dat betekent, Heere, dat we niet alleen opnieuw naar het woord omtrent de Heere Jezus mogen luisteren. En een nieuw aspect van zijn verhoging en van zijn verheerlijking mogen gaan overdenken. Maar dat betekent tegelijkertijd dat er opnieuw een stuk eeuwigheidsernst in de prediking meeklinkt. Een eeuwigheidsernst, Heere, omdat wij toch ook allemaal met deze koning, priester, rechter in aanraking zullen komen. Wij bidden van u dat gij ons onder beslag van uw woord wilt brengen. We bidden van u, Heere, dat u uw woord met majesteit wilt doen verkondigen, dat u het ingang wilt doen vinden in onze harten, dat u het een kracht in ons leven wilt doen zijn, een kracht tot zaligheid. En dat is het immers voor een ieder die gelooft, maar datzelfde woord is voor ieder die niet gelooft. Een kracht tot veroordeling. Want dat woord alleen al is genoeg om ons in staat van beschuldiging te stellen. Als wij het woord ongehoorzaam zijn geweest en gebleven. En als wij ons aan de kracht en aan de klem en aan de ernst van dat woord hebben onttrokken. En daarom, o God, wij vragen u om uw genadig en uw zegenrijk werk. Om het werk van uw Heilige Geest, waardoor we de rechter mogen kennen ook als redder, ja allereerst als redder. Dat we het weten mogen, Heere, dat zijn werk in ons leven gevonden wordt door uw Heilige Geest. O, waar moet het anders vandaan komen? Van onszelf niet. En uit onze eigen bronnen kunnen we niet putten. En met onze eigen gerechtigheden kunnen we voor u niet bestaan. Met onze eigen deugdzaamheid zijn we voor u niet anders dan toch verwerpelijke zondaren. Maar als we bekleed zijn met de gerechtigheid van Christus, als we kennis hebben aan zijn borgwerk, zijn borgbloed, dan hebben we ook bedekking van onze schuld. En dan kunnen we ook zonder verschrikken voor zijn rechterstoel verschijnen. Dan hoeven we niet bevreesd te zijn dat gij onze ziel weg zult rapen met de goddelozen. En dat wij als het kaf met onuitblusselijk vuur verbrand zullen worden. Maar alleen als we in hem gevonden zijn. Buiten Jezus is geen leven, geen ontkoming, geen vrijspraak. En daarom, Heere, zijn we nog buiten hem. Laat dan de boodschap van uw woord van deze avond ons zo raken, dat we ons lot, onze situatie, onze nood recht leren kennen. En dat we haast krijgen om geborgen te worden. Dat kan immers nog, dat kan immers vandaag nog, nu het nog genadetijd is. En nu gij uw scepter nog uitstrekt, opdat boetvaardigen door uw genadewerk zouden worden gered. Zegen ons, Heere, zegen ons met uw nabijheid, met uw tegenwoordigheid, met uw gaven, met uw genade. En laten wij zo ook in dit avonduur ondervinden dat het goed is in uw huis. Dat er ontkoming is op de berg Sion. En dat het bloed van Jezus Christus in de prediking van uw woord nog drupt. En dat dat bloed de schuld bedekt. Wij vragen u, Heere, geef ons zo alles wat nodig is in spreken en in luisteren. Laat de duivel niet toe om ons op de een of andere manier bezig te houden met andere zaken die misschien wel belangrijk zijn, maar toch in het licht van de dingen die aan de orde komen ook weer niet belangrijk zijn, althans van veel minder belang. Laat de duivel ons niet zo bezetten, zo bezighouden, zo afleiden, dat uw woord aan ons voorbij gaat. Laat zijn list mislukken en wilt gij over hem triomferen. En wilt u onze gedachten gevangen leggen onder de heerschappij van uw woord. Gedenk gij in ieder van ons, Heren, zoals we hier vanavond bij elkaar zijn. Ten diepste zijn wij voor elkaar altijd nog weer mensen die wel wat van elkaar kunnen weten, maar de diepste geheimen, de diepste motieven, de diepste roerselen van ons hart zijn alleen aan u bekend. U weet wat er leeft in ons hart. U weet van de onverschilligheid. Maar u weet ook van de heilbegeerte. U weet van de afkerigheid. Maar u weet ook van de honger en de dorst naar gerechtigheid. U weet van de innerlijke worstelingen. U weet van de strijd. U weet van de twijfels. U weet de duisternissen. U weet al die dingen, Heren, die we voor elkaar misschien verborgen houden, waar we onszelf in sommige opzichten ook nog niet eens van bewust zijn. U weet ook de verborgen afdwalingen. U weet de onreinheid in onze gedachten. U weet al die boze lusten die we koesteren, of waar we tegen strijden, maar die we niet kunnen overwinnen. Heren, het ligt alles open voor u. Wilt u ons, nadat wij nodig hebben, nadat gij weet dat wij nodig hebben, een zegen geven. Heere, doe dan met ons naar uw grote barmhartigheid. Zegen uw woord overal. Heere, laat uw koninkrijk mogen komen over de ganse aarde. En laten er nog velen voordat die grote dag van uw toorn en van het gericht aanbreekt. Laten er nog velen toegebracht worden die bij u een schuilplaats mogen vinden voor het gevaar. Laten er uit al de volkeren van deze wereld mogen komen, Heren, door uw hand geleid en door u gebracht om de knieën voor u te buigen en u te belijden, aan u aan te bidden. Heren, zegen dan alle arbeid die in dienst van het evangelie geschiet. En trek ze overal vandaan, uit het heiden, de heidenvolkeren, bij de verblinden vandaan die in een valse religie vastzitten, uit Israël, ook daar ligt een deksel op het hart, Heren, en er moet ook zoveel gebeuren, zal een mens zicht krijgen op u, zullen de ogen opengaan, zal de Heere Jezus Christus begeerlijk worden. Moet zoveel gebeuren, zal het hart naar u omgebogen worden. Zoveel wat mensen nooit kunnen bereiken, maar wat wel binnen de mogelijkheden en de werkelijkheden van het werk van de Heilige Geest ligt. Heere, doe dat werk. Doe het onwederstandelijk. En laat uw huis vol worden. Zegen gij zo de arbeid die in dienst van het evangelie geschiet. En zegen degene die die arbeid doen. En laat hun verwachting van u de Heere zijn. Heere, denk aan alles wat in nood is in deze wereld. In nood, in gevaar, in ellende. Wat verdriet heeft, wat lijdt. Wat heeft de zonde een onnoemelijke hoeveelheid gevolgen gehad. En wat is er over deze wereld uitgegoten. Een zondvloed van tranen en van leed. Waar geen troost voor is, althans niet hier beneden, waar de godsdienst ook geen antwoord op weet, geen echt antwoord. Alleen uw woord weet daar een antwoord op. Gij, Heere Jezus, als de barmhartige hoge priester, weet met de moeden een woord ter rechter tijd te spreken. Gij troost het hart, gij richt de gebogenen op. Zo staat het er. En zo bewijst u het ook. Heere, laat er dan ook te midden van alle leed en verdriet plaats zijn of komen voor uw genadewoord en voor die bediening uit de barmhartige hoge priester. Hoor ons, o God, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 110e psalm, het 5e, 6e en 7e vers. De Heer zal steeds uw rechterhand verzellen. Hij zal naar het recht de woeste heidenen richten. Hij zal op weg eens drinken uit de beken. U krijgt gelegenheid tot de dienst der offeranden. Uw gaven zijn voor de kerk. We zingen dus 110, de versen 5, 6 en 7.
Thank you.
Nog eenmaal willen we dus naar deze Messiaanse psalm 110 gaan luisteren. En u herinnert u dat met die aanduiding Messiaanse psalm gezegd wil wezen dat het een psalm is die over de Heer Jezus gaat. En dit keer zelfs heel direct over de Heer Jezus. Er zijn ook Messiaanse psalmen waarin het zeker ook over de Heer Jezus gaat, maar dan toch via zijn voorafschaduwing, David of nog weer een ander. De indirecte Messiaanse psalmen, maar deze 110e is direct Messiaans. Het gaat onmiddellijk over de Heer Jezus en niet eerst over een ander. De psalm die in het Nieuwe Testament ook zo veelvuldig geciteerd wordt, meer dan enig ander gedeelte uit het Oude Testament. Psalm die in de ontwikkeling van de ambtsleer van de Heer Jezus een grote plaats heeft gehad en terecht. Een psalm die op een oud-testamentische wijze het evangelie van de verhoogde zaligmaker verkondigt. We hebben gezien dat deze psalm een koningspsalm is. Christus heeft van zijn vader te horen gekregen, de Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Deze psalm getuigt van het koningschap van Christus. Een koningschap dat hij uitoefent te midden van vijanden. Heers in het midden van uw vijanden. Niet iedereen buigt voor hem. Niet iedereen op deze aarde erkent hem. Niet iedereen aanvaardt zijn koningsrechten. Er zijn er die dat wel doen. Zij worden in vers 3 genoemd uw volk. Dat de koning heeft een volk. Een volk dat het afgeleerd heeft in opstand te leven. Een volk dat het geleerd heeft gewillig te zijn. Dat onder de scepter van deze koning heeft leren buigen. Een volk dat inderdaad bij deze koning is gaan horen. En waarin deze koning verheerlijkt wordt. Een volk dat ook zijn volk is, omdat hij als priester hen tot zijn eigendom gemaakt heeft. Deze koning is namelijk ook priester. Naar de ordening van Melchizedek weliswaar, op een andere manier kon het ook niet. Maar omdat hij priester is, daarom heeft hij zijn volk gekocht met zijn bloed door zijn offeranden. Daarom is zijn volk ook een gezegend volk. Een volk dat ook voortdurend onder zijn voorbidding mag leven. Maar wat gebeurt er nou met die vijanden? Heers in het midden van uw vijanden. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank van uw voeten. De psalm is nog niet uit. Er is namelijk nog iets wat gezegd moet worden. Aan de verheerlijking van Christus is niet een einde gekomen toen hij naast zijn vader mocht gaan zitten. Aan de rechterhand van zijn vader in zijn troon. De verheerlijking en de verhoging van Christus is niet tot haar hoogtepunt gekomen toen hij de koninklijke macht mocht ontvangen en met koninklijke bevoegdheid mocht gaan regeren. Er moet nog meer gebeuren. Zal de verhoging, zal de verheerlijking van Christus tot haar hoogtepunt, tot haar climax komen. En daar zal de Heere ook voor zorgen. Daar getuigt deze psalm tenslotte ook van. In het laatste gedeelte, de verzen die ik u gelezen heb en die onze tekst vormen. Daar gaat het ongetwijfeld ook weer over de vijanden, die worden hier met name genoemd. En dat kan ook niet anders verstaan worden dan als een boodschap die de Heere op deze wijze tot ons wil laten komen, als een getuigenis dat het met de vijanden nog niet klaar is. Dat ieder die niet voor deze koning buigt zich heel goed bewust moet wezen wat hem te wachten staat. Kijk, in feite zijn ze natuurlijk al overwonnen. Christus heeft in zijn zegepraal op Golgotha de overwinning al behaald. En als ze toch nu nog tekeer gaan tegen hem, dan is dat omdat ze daar de ruimte voor krijgen. Maar ze kunnen ook nooit verder gaan dan de ruimte die hen gegeven wordt. We zouden de vraag kunnen stellen, waarom maakt de Heer aan hun vijandschap geen eind? Waarom toont hij zijn macht niet op zodanige wijze dat die vijanden het lef niet meer hebben om iets tegen zijn hoog gezag in te brengen? Waarom overweldigt hij hen niet met zijn goddelijke majesteit, zodat ze echt verslagen aan zijn voeten liggen en zich niet meer kunnen bewegen? Ach, de Heere heeft daar zijn redenen voor. En een van de redenen die de Heere heeft om zijn vijanden niet op staande voet, zonder enig uitstel te verdelgen, een van de redenen die de Heere daarvoor heeft, is dat hij ook die vijanden nog gelegenheid wil geven om tot bekering te komen. En om met hen verzoend te zijn. Daarom verdraagt hij ze. Daarom verdroeg hij Saulus van Tarsen zoveel jaren. Ondanks al zijn verzet, ondanks al zijn briesen tegen God en tegen Christus en tegen het volk van Christus. Hij heeft hem verdragen in zijn langmoedigheid. Tot op het moment dat hij hem op het slagveld van vrije genade neervelde. En hem van een vijand een vriend maakte. Kijk, dat is een van de redenen die de Heere heeft om zijn vijanden nog te verdragen. Ze krijgen nog ruimte tot bekering, nog gelegenheid om behoudenis te zoeken. En terwijl hij zijn vijanden verdraagt, terwijl hij heerst in het midden van zijn vijanden, brengt hij ze uit het kamp van zijn vijanden over in zijn rijk. Zeker, dat doet de Heere toch. En iedereen die tot bekering komt, die wordt toch aan de greep van de boze ontrukt. En die wordt toch bij de vijanden vandaan gehaald. Zo leren ze het immers toch zelf ook kennen. Vijanden worden met God verzoend. En iedereen die van de verzoening met God werkelijk weet heeft, die weet dat hij als een vijand met God verzoend is. Maar hoe lang zal dat dan duren, dat de Heere in zijn langmoedigheid en in zijn geduld die vijanden de ruimte geeft? Want terwijl hij ze toebrengt, zijn zij natuurlijk bezig om zijn rijk als het kon af te breken. Hoe lang heeft de Heere geduld? Altijd? Nee. Niet altijd. Er komt een dag waarop de Heere hun verzet, hun onwil, hun onbekeerlijkheid, hun ongelovigheid niet langer zal verdragen. En zij die volhard hebben in hun rebellie tot het einde toe, en zij die zich verzet en verhard hebben in hun zonden ten einde toe, ze zullen een keer ondervinden dat dat allemaal niet straffeloos gebeuren kan. Er komt een dag van afrekening. Er komt een dag van zijn toorn, zoals onze tekst die dag aanduidt. Een dag waarop hij wraak zal oefenen. En die hem niet hebben willen erkennen, die zullen dan zijn geduchte hand gevoelen. En dan zal zijn overwinning volkomen zijn. Wel, daar spreekt deze 110e psalm tenslotte dan ook van. Christus komt als rechter. En hij zal bij zijn komst als rechter de uiteindelijke overwinning behalen op al zijn vijanden. En laten we eerst eens proberen de tekst te lezen. Gewoon te lezen wat er staat. De Heere is aan uw rechterhand. Wie is hier de Heere? En tot wie wordt dat gezegd? De Heere is aan uw rechterhand. Ik kan het niet anders verstaan, er zijn verschillende verklaringen, maar ik kan het niet anders verstaan dan dat dit tot God gezegd wordt. En dat met de Heere, de koning, de Heere Jezus bedoeld wordt. Die immers aan de rechterhand van de Vader mocht gaan zitten. Niet waar, dat stond in het eerste vers al. Dat was datgene wat de Vader tegen de Zoon zei bij zijn aankomst in de hemel op de hemelvaartsdag. Zit aan mijn rechterhand. Christus aan de rechterhand van zijn Vader. En als dan in vers 5 gezegd wordt, de Heere is aan uw rechterhand, dan kan dat naar mijn gedachten niet anders betekenen dan dat de dichter, of wie dan ook, dat tegen God zegt. En dat het hier gaat over Christus aan de rechterhand van zijn Vader. Nou, en die koning, die verheerlijkte koning, van wie we zo al het een en ander gehoord hebben, die priester naar de ordening van Melchizedek, hij zal, zo zegt vers 5 vervolgens, koningen verslaan ten dagen van zijn toorn. Hij zal recht doen. En wie zijn dan die koningen waar het in vers 5 over gaat? Ik denk dat we mogen denken aan dezelfden die in de tweede psalm bedoeld worden. De tweede psalm, waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die koningen, dat zijn de leiders van de volkeren, de staatshoofden, die in hun rebellie tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, tegen God en tegen zijn Christus, de volkeren waar ze over gesteld zijn, meenemen. Wel nu, als de koning der koningen komt, dan komt hij, die aardse koningen, die zo tegen hem gerebelleerd hebben, en die hun volkeren in hun rebellie hebben meegenomen, dan komt hij hen verslaan, een eind maken aan hun ongehoorzaamheid, een eind maken aan dat gebral, laat ons hun banden verbreken en hun touwen van ons werpen. En wanneer zal hij dat doen? Dat zegt het vijfde vers ook, ten dagen van zijn toorn. Dat is dus als de periode van zijn langmoedigheid en van zijn taai geduld ten einde is. Dat is op de dag waarop hij zich zal wreken op zijn vijanden. Waarop hij vergelding zal doen. Dat is naar het woord van God en op vele plaatsen wordt daarover gesproken de dag des Heren. De jongste dag. Natuurlijk zijn verschillende oordeelsdagen al geweest. Dagen waarin de Heren wraak oefende toen de zondvloed over de aarde kwam. Dat was ook een dag van Gods toorn. Toen vuur en sulfur uit de hemel regende en Sodom en Gomorra werden omgekeerd. Dat was ook een dag van Gods toorn. Maar er is één bijzondere gerichtsdag. Dat is de dag die nog aanstaande is. De dag van de wederkomst van Christus op de wolken des hemels. Als hij zal verschijnen, zoals de bliksem bliksemt van het ene einde van de hemel naar het andere einde. Die onverwachte komst van Christus als hij omstuwt door zijn vele duizenden en tienduizenden heiligen zal komen om te zitten op de troon. En als al de volkeren voor zijn aangezicht gebracht zullen worden en als al zijn vijanden zullen worden verdelgd. Dan zal de strijd losbreken. Zo wordt er in de schrift over gesproken. We hebben er een passage van gelezen. Het laatste gedeelte, het tweede gedeelte van Openbaring 19. Over hem die op dat witte paard zit. En de hemelse legerscharen komen achter hem aan. Ook met fijn, rein, wit linnen bekleed. Hij die voorop gaat, de aanvoerder in die strijd. Koning der koningen en Heere der heren is zijn naam. En in militaire taal, met militaire termen, wordt beschreven dat hij strijden en overwinnen zal. Christus, de grote strijder voor de eer van God. Hij zal, zo lezen we vervolgens in vers 6, hij zal recht doen onder de heidenen. Dat zijn alle niet-Joodse volkeren. Onder de niet-Joden, daar zal hij dus ook zijn majesteit en zijn invloed doen gelden. Die worden er ook in betrokken. Met andere woorden, heel de wereld, heel de mensheid. Er is niemand die eraan ontkomen zal. Recht zal er gedaan worden over alles en over een ieder. En in het gericht zal alles betrokken worden. En op die oordeelsdag, als Christus recht zal doen onder al de volkeren, dan zal hij, ik sla even iets over in vers 6, hij zal ook verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Dat zijn ook weer niet de eenvoudigste woorden wat de verklaring ervan betreft. Verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Dat kan terugslaan op die koningen waar het over ging in vers 5. Die zijn tenslotte ook het hoofd over een groter land of een kleiner land. Dat kan slaan op de legeraanvoerders die macht hebben over hun legers. Die het hoofd zijn van een afdeling. Maar ze zullen verslagen worden. Het zou ook kunnen zijn, en dat is in het licht van Openbaring 19 zeker niet een ongepaste en een onmogelijke verklaring. Ik zal dat niet uitmeten en erover uitweiden, maar in dat gedeelte in het boek Openbaring gaat het natuurlijk ook over de antichrist. Over de antichrist die geworpen wordt in de poel die brandt van vuur en zulver. Wel nu, die antichrist is ook het hoofd over een groot land. Die heeft zelfs kans gezien om de macht over de hele wereld aan zich te trekken. Het zou zelfs ook nog kunnen wezen dat met degene die het hoofd is over een groot land de duivel bedoeld is. Die op de dag van Christus wederkomst, op de dag van zijn toorn, ook zijn einde zal vinden. Zodat hij geen invloed meer kan uitoefenen, maar in de poel van vuur en zulver geworpen zal worden. Maar in ieder geval, het is duidelijk dat het gaat over de overwinning die Christus zal behalen. Ook over de grootste en de machtigste van zijn tegenstanders. Hij zal overwinnen. En dan in vers 7, hij zal op de weg uit de beek drinken. Alweer woorden die velen voor een raadsel gesteld hebben. Velen hebben hier een oplossing voor gezocht in de richting van, dat ziet op de vernedering van Christus. Uit de beek drinken, dat is drinken uit de beek van de gramschap en de toorn van God. En zal hij overwinnaar zijn, zal hij tenslotte over al zijn vijanden zegen pralen, dan moest dat in de weg waarin hij eerst vernederd werd en waarin hij het bittere water van de gramschap God zou moeten drinken. Maar daar blijft het niet bij. De vernedering is niet het enige en ook niet het laatste. Want de tekst vervolgt, daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. En bij dat tweede deel van de tekst mogen we dan denken aan zijn verhoging. Hij licht het hoofd weer op. Ik geef u deze verklaring die door sommige mensen wordt aangehangen. Het is niet mijn gedachte dat dit de bedoeling van de tekst is. Ik denk dat het eenvoudiger is in deze zin. Christus zal bij het bestrijden van zijn vijanden, na al het geduld dat hij jaren en eeuwen heeft opgebracht, haast maken. Als de dag van zijn gramschap aangebroken is, dan is er geen uitstel meer. Dan vertraagt hij het niet meer. En dan zal, zo wordt het ons voorgesteld, Christus haast maken bij het achtervolgen van zijn vijanden. Ondanks vermoeidheid achtervolgt hij hen en hij gunt zichzelf geen rust. Hij gunt zichzelf geen pauze. Hij gunt zichzelf niet eens de gelegenheid om rustig een slok water tot zich te nemen, om zo zijn verloren krachten te verfrissen. Alleen eventjes terwijl hij haast maakt en voortgaat. Een snelle teug water uit de beek geschept. En verder gaat het, de vijanden achterna. Zoiets als bij die soldaten van Gideon. Die als een hond even vlug een teug water tot zich namen. Maar terstond weer gereed waren om de strijd voort te zetten. En zo trekt Christus met grote ijver als overwinnaar achter zijn vijanden aan. En die teug water uit de beek heeft hem verfrist, zodat hij het hoofd weer omhoog kan heffen. En dan nog even terug naar vers 6, dat gedeelte wat ik oversloeg. We worden daar weer herinnerd aan een militaire campagne. Maar het is nog meer dan dat. Er worden allerlei militaire termen gebruikt als het gaat over de strijd van de zegepralende Christus. Het laatste gericht dat hij gaat voltrekken. De vijanden die door hem bestreden worden. Maar het is toch meer dan alleen maar een militaire veldtocht. Want in een militaire campagne sterven er heel wat mensen op wat ik zou willen noemen een toevallige wijze. Soldaten die getroffen worden door kogels en op andere manieren het leven moeten beëindigen. Onschuldigen. Maar dat is niet het geval als Christus ten strijde trekt. Dan sterft er niemand toevallig. Dan sterft er niemand onschuldig. Dan sterft er niemand onrechtvaardig. Dan wordt recht gedaan in alle opzichten. En daarom zal die dag van de strijd ook een dag van het gericht zijn. En alles zal naar het strikte recht van God geschieden. En als hij zo in de strijd tegelijkertijd het gericht voltrekt. Het is niet het neerschieten of neerhalen van vijanden zo links en rechts. Maar het is het oefenen van gericht. Het is het voltrekken van de straf. Daarom staat er, hij zal het vol dode lichamen maken. Dan ligt het slagveld bezaaid met gevallenen. En ze liggen daar terwijl niemand hen verzorgt. Zoals het in Jesaja 66 staat als mest op de aardbodem. Of om het te zeggen met de woorden van de Heer Jezus uit een gelijkenis. Als onkruid dat met onuitblusselijk vuur verbrand wordt. Dat net als de grote boze, de duivel zelf. En net als de antichrist. Geworpen zal worden in de poel die brandt van vuur en zilver. En niemand, geen oog, zal hen verschonen. Dat is wat de tekst zegt. En nu het onderwijs uit dit gedeelte, dit laatste gedeelte van deze psalm. Drie dingen gemeend. In de eerste plaats iets over Christus. Over Christus. Christus. Verheerlijking. Ik denk dat het van belang is om daar toch nog eens apart bij stil te staan. Christus verheerlijking zal volkomen zijn. Hij is al verheerlijkt, hij is al koning. Het hoort al bij zijn verhoging, als hij aan de rechterhand van zijn vader mag zitten. Als de vader hem de boekrol in handen geeft. U weet dat uit Openbaring 5, het lam dat geslacht is, dat de boekrol uit handen van hem die op de troon zit mag nemen en die de zegelen mag verbreken. Het is verhoging van Christus. Het is loon op zijn middelaarsarbeid. Al die arbeid die hij verricht heeft in de staat van vernedering draagt niet alleen vrucht, maar wordt ook beloond. De Vader onthoudt de knecht des Heren het loon niet. Hij geeft hem een naam, welke is boven alle naam. Maar het is nog niet, zo zei ik zo pas, al het hoogtepunt. Want er is nog verzet. En dat zal zo niet blijven. Christus krijgt nog meer eer. Na zijn opstanding en na zijn hemelvaart en na zijn zitting aan de rechterhand Gods, is er nog een vierde trap die bij zijn verhoging hoort. Zijn wederkomst als rechter. En zijn overwinning die hij behaalt over al zijn vijanden. Nou, probeert u te verstaan wat dat inhoudt. Nu is de wereld nog vol met vijandschap. Haalt u de situatie van de wereld even voor uw aandacht. Zoals dat gedemonstreerd wordt, zoals we daar getuigen van zijn, zoals we daar de bewijzen van zien, zoals dat zich voor onze ogen voltrekt. Gods wetten met voeten getreden. Christus overwinnaar? Ja, we moeten het geloven. En voor het geloof is het een werkelijkheid. Zie je het nu? Zien we het nu? Wat we zien, dat lijkt heel wat anders te vertellen. Wat we zien, dat is dat de duivel de dingen bestuurt. En dat hij de teugels in handen heeft. Zo lijkt het toch. Het geweld in deze wereld, het onrecht, de goddeloosheid, regeringen, koningen der aarde die tegen de Heere en tegen zijn gezalfde opstaan, die zijn wetten miskennen en die zijn wetten veranderen, die allerlei onrecht tolereren of bedrijven, die allerlei verkeerdheden tolereren of zelf bedrijven. Je kunt dat op allerlei terreinen toespitsen en allerlei details kun je daar noemen. Als alternatieve relaties evenveel recht krijgen als het door God ingestelde huwelijk. Een slag in Gods aangezicht. Een miskenning van Gods heilige ordeningen. Als in ziekenhuizen wordt gemoord op ongeboren kinderen. Als een hele samenleving meer en meer doortrokken wordt door een geest die haaks staat op de wetten van God. Wie houdt er met God nog rekening? Wie houdt er met het gebod van God nog rekening? Wordt Christus als koning erkend? Wie buigt voor hem onder zijn scepter? Waar? En wanneer wordt hij geëerd? En wat betekent de kerk vandaag? Dat volk. Ja, dat volk, en dan moet je nog gaan schiften ook. Want in de kerk is ook niet alles goud wat er blinkt. Maar dat volk dat zeer gewillig is op de dag van zijn heerkracht. Wat voor invloed heeft dat volk in deze wereld? In deze maatschappij? Hoe klein is het getal van de ware vromen, vergeleken met het grote getal van ongelovigen. Hoe klein is het getal van hen die God in waarheid vrezen en liefhebben en dienen, vergeleken met de velen die God buiten hun leven hebben geplaatst en die van zijn woord en van zijn wet niet willen weten. En wat heeft dat volk gering in aantal te wachten? Wat wordt er van hen als de vervolging losbreekt, zoals dat al menigmaal in de geschiedenis der kerk gebeurd is? Allerlei soorten van aanvallen, venijnig, openlijk of bedektelijk, tegen dat volk van Christus worden ondernomen. Dat laat allemaal wel zien hoe machtig de vijanden zijn in deze perioden van de regering van Christus. Hij zit aan de rechterhand van zijn Vader. Hij heeft een volk dat hem dient. Hij heeft veel meer vijanden, zouden we zeggen. En die vijanden hebben het voor het zeggen. En die kunnen het allemaal nog straffeloos doen ook. En de Heere grijpt niet in. Wie gelooft er nu op grond van wat hij ziet? Wie gelooft er nu op grond van wat hij ziet? Om zich heen ziet gebeuren. Wat hij leest. Wat in de kranten beschreven staat. Wie gelooft dat Christus op de troon zit? Maar dat zal zo niet blijven. Begrijpt u waarom het zo niet blijven kan? Omdat, ondanks dat Christus koning is, zijn eer verduisterd wordt. Zijn rechten miskend worden. Zijn wetten vertreden worden. Zijn evangelie geminacht wordt. Dat kan toch zo niet blijven. En daarom zal het ook zo niet blijven. Want Christus zal een volkomen verheerlijking ontvangen. Als de koning als rechter komen zal. Zo zal het gebeuren. Zo is het voorzegd. Zo zal het ook zeker geschieden. Gelooft u alles wat de Bijbel over de Heer Jezus zegt? Gelooft u dat hij geboren is in Bethlehem? Ja, natuurlijk geloven we dat hij geboren is in Bethlehem. Gelooft u dat hij aan het kruis gestorven is? Ja, zeker. Ook geloven we dat hij aan het kruis gestorven is. En dat hij opgestaan is ten derde dagen. En dat hij 40 dagen daarna naar de hemel gevaren is. En dat gebeurd is wat geen oog heeft gezien, maar wat toch het woord van God ons openbaart. Dat toen de Vader tot hem gezegd heeft, zit aan mijn rechterhand. Gelooft u dat hij wederkomt? Gelooft u dat de Heer Jezus komen zal op de wolken des hemels, als rechter van het heelal, die dan het hoofd der vromen voor eeuwig kronen zal, en die zijn vijanden in de eeuwige verdoemenis zal werpen? Gelooft u dat de dag zal aanbreken dat al zijn vijanden voor hem zullen staan? Gelooft u dat echt? Het lijkt alsof Christus uit deze wereld is uitgebannen. Maar laten we eerlijk zijn. De gedachten aan Christus en aan de komende rechter en aan de wederkomst van de zaligmaker is ook vaak uit onze gedachten uitgebannen. Het lijkt in deze wereld erop alsof de duivel alles onder controle heeft. En hij heeft ontzettend veel onder controle. Ontzettend veel. In de wetenschap en in de economie en in de rechtszalen en in de ziekenhuizen. En waar we ook kijken. Christus heeft geen plaats. Dat is de plaats van Christus. Te midden van de aandelen. Waar is de plaats van Christus? In de economie. Waar is de plaats van Christus? In de tempels van de moderne wetenschap. Waar? En toch regeert hij. Gelooft u dat? En toch zal hij nog meer heerlijkheid hebben dan hij nu al heeft. En toch zal elke knie voor hem buigen. En elke tong hem belijden. En toch zal al datgene wat nu nog bij zijn vijanden behoort, het stof lekken. Geloof dat met heel uw hart. Maar behalve dat we opnieuw bepaald worden bij de heerlijkheid van Christus en de volkomen verheerlijking die hij zal hebben. De woorden van onze tekst, u begrijpt dat al wel, bevatten een ontzaglijke waarschuwing aan allen die onbekeerd zijn. Want de Heere heeft veel geduld. En lange tijd heeft hij de dag van zijn toorn uitgesteld. Dat heeft God altijd nog gedaan. Het oordeel over de boze daad wordt niet terstond voltrokken. En daarom, zegt de prediker, is het hart van de mensen in hen om kwaad te doen. God doet er toch niks aan. God wreekt het toch niet. God laat het toch allemaal passeren. Hij ziet het allemaal door de vingers. Daarom, omdat de Heere zo langmoedig is. Daarom is het hart van de mensen in hen om kwaad te doen. Maar als de Heer in zijn langmoedigheid de dag van zijn toorn uitstelt, dan moeten wij niet gaan denken dat bij de Heere zo vaak, dat bij de Heere ook gebeurt wat bij ons zo vaak gebeurt. Bij ons is daar een spreekwoord, niet waar, van uitstel komt afstel. Als je maar lang genoeg uitstelt, dan gaat het straks helemaal niet meer door en dan kraait er straks geen haan meer naar. Maar dat is bij God niet zo. Als de Heere uitstelt, dan is dat niet om er straks helemaal niet meer aan te denken. Lange tijd zoekt hij zijn vijanden nog tot bekering te bewegen. Lange tijd klopt hij nog op hun hart. Lange tijd is hij nog bezig in zijn langmoedigheid om hen tot een andere gedachte te brengen. Maar als het geen resultaat heeft. En kom nou eens tot uzelf. Hoe vaak heeft de Heere u geroepen? Hoe vaak zijn wij genodigd? Mag ik eens vragen, wat heeft het uitgewerkt? Wat heeft het uitgewerkt in ons leven? De roepstemmen. De waarschuwingen. Je bent wel eens geschrokken. Je bent wel eens onrustig geweest. Het heeft je wel eens bezig gehouden. Je bent er misschien wel eens niet van in slaap kunnen komen. Je hebt wel eens een keer de gedachte gehad en een poosje lang de gedachte gehad. Het moet anders in mijn leven. Zo komt het niet goed. Maar het is bij die onrust gebleven. Het is bij dat voornemen gebleven. Maar het hart is nog altijd niet veranderd. Als het zo blijft. Als het zo blijft. Dan bent u straks een van die slachtoffers van de toorn van de rechter. Zijn sterke hand zal onverwachts al zijn haters vinden. Al zijn haters. Ook die in de kerk zitten. Ook die onder het evangelie zitten. Maar die het evangelie altijd nog ongehoorzaam zijn geweest. Lees nog eens wat onze tekst zegt over datgene wat Christus met zijn vijanden doen zal. En zo staat het hier en zo staat het in andere psalmen. En zo staat het in Openbaring. Bent u nog een vijand? Met een onverzoend, een onbekeerlijk hart. U kunt dat camoufleren. U kunt dat camoufleren met wat religie. U kunt dat camoufleren met wat deugdzaamheid en met wat vriendelijkheid. En u kunt allemaal nog vroom lijken ook. Maar de Heere, we weten het toch, ziet het hart aan. En hij zoekt naar waarheid in het binnenste. En nou kan niemand ontsnappen. De alziende ogen van die rechter. Zijn ogen zijn als een vlamvuur. En we kunnen hem niet bedriegen. Alle dingen liggen naakt en geopend voor de ogen van hem met wie we te doen hebben. En als onze godsdienst alleen maar vernis is. En als onze godzaligheid alleen maar vorm is. Oordeel komt over alle ongehoorzamen, over alle geveinsden, over alle mondbeleiders. Niet een iegelijk die zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Niet een iegelijk. En dan maakt het geen verschil of je een koning der aarde bent of een bedelaar. Nu kunnen we het nog volhouden, ons hart voor hem gesloten te houden. Nu kunnen we nog in verzet leven. Nu kunnen we nog tegenstaan. Nu kunnen we nog zeggen, Heer, ik heb er geen zin in. Buig niet voor u. Kun je nou nog zeggen? Maar straks niet meer. En waar we dan weggescholen zijn, waar we dan een plekje gezocht hebben, opdat we verborgen zouden zijn voor de ogen van hem die op de troon zit. Lees eens in Openbaring 6, waar ons dat aangrijpend gebeuren beschreven wordt. Dat mensen tot de bergen en tot de heuvels zullen zeggen, bedekt ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit. Waar we ons dan ook een plekje hebben gezocht. Om veilig te zijn en te ontkomen aan de greep en aan de toorn van de rechter. Daar zal hij ons vinden. En daar zal hij ons vandaan halen. En dan helpt er niets meer. En als we dan gaan zeggen, Heren, ik zal het nou anders gaan doen en geef me nog een jaar de gelegenheid. Het helpt allemaal niet meer. Dan is er geen uitstel meer. En dan moeten we alles loslaten. En dan zal ons geweten. Zeker als we onder het woord gezeten hebben. Zeker als we de dag onze bezoeking En dat is ook vandaag niet bekend hebben. Dan zal ons geweten ons voor eeuwig beschuldigen. En zeggen, gij hebt niet gewild. Wat een waarschuwing. Voor ieder die zonder God, zonder verzoening met God, zonder de middelaar Gods en der mensen voortleeft. Wat een waarschuwing. Laat u toch van uw verkeerde weg afmanen. Nog is hij geduldig. Nog voltrekt hij het vonnis niet. Nog is er ruimte om hem te voet te vallen. Nog laat hij gelegenheid geven om genade te smeken. Ontwaak toch uit die dodelijke, verderfelijke slaap. Nog twist God met u. U voelt dat toch wel op deze ogenblikken. De Heere laat u niet met rust. De Heere laat jou niet met rust. De Heere wijst met zijn vinger naar jouw hart. En naar uw hart. Dat nog altijd gesloten is voor hem. Geef mij uw hart, zegt hij. Straks is de tijd voorbij. Zoals de tijd voor de mensen in de dagen van Noach voorbij was. De Heere sloot achter hem toe. Dicht ging de deur. En de aarde ging haar water opspuiten. En de hemel deed water neerdalen. En het niveau steeg. Nog veel hoger dan bij de Oder in Duitsland. Nog veel hoger. De toppen van de bomen, de toppen van de heuvels, de toppen van de bergen bedekt. En in een laatste poging hebben ze het geprobeerd om alsnog in de ark te komen. Maar God had de deur dicht gedaan. Lang geduld gehad, lang gewacht, ook in de dagen van Lot in Sodom. Maar de dag van de afrekening kwam. Maak toch haast. Maar dan is er in de woorden van onze tekst ook een woord van rijke troost voor hen die de Heere vrezen. Christus vijanden, ze zullen het verliezen. Maar Christus vijanden zijn ook de vijanden van zijn kerk, niet waar? En die kerk des Heren, dat volk des Heren, heeft al wat van die vijanden verdragen en moeten verdragen. En vervolging en bespotting en ik weet niet wat allemaal meer van die kant ondervonden. Maar wat zegt Christus? Dat ook niet altijd duren zal. Dat daar ook een eind aankomt. Heb goede moed, zegt hij. Nadat hij gezegd heeft, in de wereld zult ge verdrukking hebben. Hij heeft ze erop voorbereid. Maar hij zegt erbij, heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen en hij zal overwinnen. En hij zal zijn volk met een eeuwige verlossing verlossen, volkomen. We lazen in het laatste vers, hij zal het hoofd omhoog heffen. Maar hij zal ook het hoofd van de zijnen oplichten. En tijd in het leven van Gods kinderen dat hun hoofd moedeloos neerhangt. Weet u daar ook van? Dat je niet meer weet. Dat je niks meer verwacht ook. Dat het allemaal zo uitzichtloos lijkt te zijn geworden. En dat we zo terneergebogen zijn. Het zij door wat ons aangedaan wordt. Het zij door wat we in onszelf iedere keer nog weer ontdekken. Aan overgebleven zonden en ellendigheid. Het zij door allerlei andere gevolgen van de zonde. Een mens kan zo ontmoedigd worden en zo terneergebogen zijn, dat de vrees in zijn hart opkomt. Het komt niet meer goed. Het gaat nog een keer mis. Maar de Heere die zelf het hoofd omhoog geheven heeft, hij zal het hoofd der vromen ook weer oprichten. Zodat ze als het erop aankomt, met opgeheven hoofd, straks hun rechter tegemoet mogen gaan. Ach, we hebben ook geen verzweer. Als het gaat over die vijanden. Als het gaat over die vijanden van vlees en bloed. Maar ook over die vijanden die getypeerd worden. De geestelijke boosheden in de lucht. Als het gaat over de vijanden onder aanvoering van de boze. En we komen ermee in aanraking. En we ontdekken dan ook nog dat we een vijand binnen de poort hebben. Ons eigen verdorven bestaan. Ach, je verliest het toch elke dag. Zo zwak en zo ellendig zijn we immers. Verliezers. En meer kunnen we niet van onszelf zeggen. En meer kunnen we ook nooit verwachten. Wat wordt er van ons in die staat? O Vader, zo gij ons verlaat. Maar verlaten doet hij de zijne niet. De Heer Jezus, hij zal zijn en mijn vijand, ik denk aan de woorden van onze catechismus, zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. En er is geen spoor meer van hen terug te vinden. Hij zal al zijn vijanden verslaan en hij zal de kerk ook met een volkomen verlossing verlossen. Dat hoort ook bij zijn heerlijkheid. Hij zal ze bij zich hebben. Vader, zo heeft hij er al om gevraagd in het hoge priesterlijk gebed. En dat gebed wordt ook verhoord, ontegenzeggelijk. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. En al moeten ze dan door veel verdrukkingen ingaan, ingaan zullen ze. En al zijn ze dan door veel vijandschap omringd, ze zullen verlost worden. En al hebben ze ook een vijand met zich meegedragen hun leven lang, waar ze zoveel last van ondervonden hebben, daar worden ze ook van verlost. De dag van zijn toorn is ook de dag van de volkomen verlossing. De ondergang van de vijanden is de zegepraal van de kerk. En daarom, die gedachte aan die grote dag die komende is, moet ons enerzijds met een diepe ernst vervullen. We zullen voor de rechter staan. Kan dat? Kunnen we dat? In onszelf niet. Dan is het verloren. Maar als we van Gods genade hebben mogen leren leven, en als we de rechter van straks hier hebben leren kennen, dan ben ik bij het begin van deze psalm terug als de koning. En als de priester. Als we de rechter van straks hebben mogen leren kennen als degene die zijn volk gekocht heeft met zijn bloed. En geheiligd heeft met zijn geest. Als we mochten behoren bij dat volk dat er weet van heeft. Om gewillig gemaakt te zijn. Om met de zonde te breken. Gewillig gemaakt is. Om aan Christus genoeg te hebben. Gewillig gemaakt is. Ook om de werken van de eigen gerechtigheid te verzaken. En te steunen op geen andere grond. En te leven van geen andere gerechtigheid dan die van Christus Jezus. Als we geleerd hebben om bij die rechter, bij die redder, bij die zaligmaker te schuilen, dan kan het. Zonder verschrikken. De rechter tegemoet gaan. Dan kan het. En daarom zegt de tweede psalm: verheugt u. Met beving. Als je aan dat zo aan de wederkomst van Christus mag denken. Jezelf mag kennen als iemand die van nature bij de vijanden behoorde. Maar die als een vijand met God verzoend is door de dood van zijn zoon. Jezelf leert kennen als iemand die naar recht ook zou moeten omkomen in het gericht. En die het verdiend heeft om onder de loodzware last van de gramschap Gods voor eeuwig te verzinken, maar die dankzij de vrije, soevereine genade door de Heere is opgezocht en door de Geest is levend gemaakt en met het geloof werd begiftigd om zo tot Christus te vluchten en op hem te leunen en te steunen, Als je zo als zoon in beginsel verlost, mensenkind, aan de dag van die geduchte wraak van de getergde rechter zult denken, de dag waarop zijn kerk ook een volkomen verlossing zal ontvangen. Terecht zegt de psalm dan, verheugt u met beving. Wat is dat? Je verheugen met beving. Er was eens iemand die een hoogspanningsmast moest schilderen. En die probeerde toen hij hoog in die hoogspanningsmast zat, die zich toen probeerde met zijn veiligheidsgordel te verplaatsen, om een ander stuk van die mast te kunnen schilderen. Maar op het moment waarop hij eventjes los was om zich te verplaatsen, kwam er een windvlaag. En die man kon nog net een stuk ijzer grijpen. En heel langzaam, centimeter voor centimeter, klauterde hij toen naar beneden. Toen hij op de grond zat, kon hij niet anders doen dan geruime tijd zitten huilen. Hij voelde de schrik, de verschrikking van dat moment, en tegelijkertijd de vreugde. De vreugde dat hij toch nog leefde. Verheugt u met beving. Een christen heeft bij de rand van zijn verderf gestaan. Waar Gods genade, Gods almachtige genadehand hem vandaan gehaald heeft. Vastgegrepen door de eeuwige liefde Gods. Zo de gerichtsdag tegemoet gaan. Met beving. Maar met vreugde. En wacht dan maar geduldig, kindersheren. Wacht dan maar geduldig totdat de dag van de volkomen verlossing aanstaande is. Maar laat de wereld nou maar zeggen, dat is een evangelie voor zwakkelingen. Dat is het ook. Want wat zijn we al met al? Zwakkelingen. Zwak als water. Maar nog een paar tranen. En nog een paar teleurstellingen. En nog een paar beproevingen. En dan is het allemaal gebeurd. Dat is het allemaal gebeurd. Dan komt er Hij die onze ziel lief heeft. En we zullen Hem zien gelijk Hij is. Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastelijk. Amen. Psalm 98, het vierde vers.
Thank you.
wij samen danken. Heren, we danken u ervoor dat u voor uw volk een eeuwige verlossing hebt bereid en dat u ze daar ook deel aan geeft. En al moet dat dan door allerlei diepten heen, heren, u weet hoe het gaat en u weet waar het uitkomt. De weg voor al degenen die u vrezen, dat is een weg door allerlei moeite en verdriet heen, een ruw pad menigmaal, met vijanden en met zonde en met ongerechtigheid, en we dragen wat mee. En we kunnen wat verwachten in deze wereld, als gij zelf gezegd hebt, Heere Jezus, tot al uw discipelen in de wereld zult ge verdrukking hebben. We moeten door vele verdrukkingen ingaan. Maar het komt toch goed. Het komt onherroepelijk goed. Want u staat ervoor in. En u laat uw werk niet halverwege liggen. En zoals het bij Israël in Egypte was, Mozes kon tegen Farao zeggen, er zal geen klauw achterblijven. Het gebeurde ook niet. En zo zal het met al uw volk zijn, heren, de duivel en al de machten van de hel ten spijt. We danken u ervoor dat u de overwinning hebt en dat u de overwinning zult hebben. En dat al de vijanden verslagen zullen zijn. O God, wij bidden dat gij in uw genade, in uw langmoedigheid, dat nog velen uit de duisternis trekken wilt. Dat u nog velen van uw vijanden tot u wilt bekeren. Dat er nog velen mogen komen aan uw voeten. En dat zo uw rijk uitgebreid mag worden. En dat zo de macht van de boze geknakt zal mogen worden. We bidden u ook voor uw volk, voor uw kinderen. Heer, in alle verdrukking en benauwdheid, als ze zichzelf tegenvallen en als er zoveel andere dingen tegenvallen, laat het oog toch zien op wat nog komt. Laat het geloof leven, versterk het. Geef dat het verlangen er ook mag zijn. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastiglijk. Wilt u voor ons zorgen? We zullen een aantal weken elkaar niet zien, heren. Onze wegen gaan enige tijd uiteen. Bewaar ons allen. Spaar ons. Breng ons in welstand weer bij elkaar. Geef dat ook in de tussenliggende periode het evangelie voort mag gaan. Hier en overal. Dat het evangelie voort mag gaan. Ook zo dat het vruchten voort mag brengen. Zegen degene die in de komende weken het woord lezen of spreken of bedienen. Laat uw geest krachtig en heerlijk werken. En wilt u ons allen voor uw rekening nemen. Bijzonder dragen we aan u op, heren, degene die zorgen en moeite en tegenspoed hebben. Laat u niet onbetuigd, o genadige God, om Jezus wil. Amen. We zingen het vierde vers van Psalm 7. Psalm 7. Gemeente, gaat ons heen en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.